Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij het begin van deze gloednieuwe pelgrimstocht. Wat hebben we al samen heel wat kilometers mogen afleggen? En dat zowel in ons eigen mooie Belgenlandje als in het buitenland. Vandaag gaan we opnieuw richting het Westen. Helemaal naar het westen en bevinden we ons opnieuw in West-Vlaanderen. In 2021, meer bepaald in oktober 2021, heb ik een tocht gedaan in Ieper. U herinnert zich misschien de uitzendingen van november van dat jaar, dat helemaal in het teken stond van het herdenken van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Vandaag heeft er een stukje mee te maken omdat we onze tocht deze keer helemaal zullen concentreren op vrede en in het bijzonder op de manier waarop dat een bepaalde heilige ons raad geeft om ook innerlijke vrede te kunnen ontvangen. Daartoe zullen wij vandaag een vredespad volgen. Dat mij werd aangeraden door een dame die ik ontmoette te midden van Flanders Fields, in de buurt van Ieper. En die tip die ze me toen gaf, dat ben ik niet vergeten. Dat is in de agenda van de pelgrim genoteerd en zal dus vandaag aan bod kunnen komen. Eerst stappen we samen even de trein op richting het station waar we vandaag moeten zijn. Dat is niet het eigenlijke begin van onze tocht, maar daar hoort u zo meteen meer over. En zo, beste luisteraars en medepelgrims voor vandaag. We zijn ondertussen aangekomen in het station waar onze tocht vertrekt, hoewel het niet echt het eigenlijke vertrekpunt is. We gaan namelijk hier de fiets nemen om naar het daadwerkelijke beginpunt van onze tocht te gaan. En zo zijn we eigenlijk aangekomen in de geboortestad van Dirk Vriemhout, de eerste Belgische astronaut. Ik bevind me dus in West-Vlaanderen, niet zo heel ver van de Franse grens. En dat is ook een van onze bestemmingen vandaag, daar wij richting Heuvelland zullen gaan. En momenteel sta ik aan het station van Poperingen. De stad die gekend is omwille van de hopnijverheid die hier ontwikkeld is, de lakennijverheid ook, die hier zijn mogelijkheden gehad. Hier gaan we dus de fiets nemen richting Westoeter. En daar ontmoeten we de heilige die ons vandaag zal begeleiden. En dat gedurende een tocht van ongeveer 15 kilometer. Iets minder lang dus als onze vorige tocht die we ondernamen. Maar een mooie streek. Het is ook wat heuvelachtiger hier in Heuveland. Dat is ook natuurlijk de reden waarom dat het zo heet. En daar hoort u zo meteen meer over. Ik zou durven zeggen dat we de tocht van vandaag de tocht van de grillige acht kunnen noemen. Een grillige acht, als u gaat kijken op de kaart die u kan vinden op onze website, dan zal u dat kunnen zien dat de route vandaag inderdaad de vorm van een acht heeft. En het getal acht is eigenlijk een heel belangrijk getal in de Bijbel. Er zijn tal van zaken die verwijzen naar het getal 8. Het is de dag die volgt na de zevende dag, wanneer de schepping helemaal voltooid is. Het is teken van de vervollediging, van een nieuw begin ook, van het aannemen van de nieuwe mens. 8 is ook de getalwaarde die aan de namen van Jezus worden gegeven. Het is een verwijzing naar de dag van de verrijzenis. Het is een verwijzing naar de dag waarop dat de jongens werden besneden in de Joodse traditie. En het is ook het aantal zaligsprekingen natuurlijk die Jezus uitspreekt in zijn bergrede. En een van de zaligsprekingen, dat is het beetje thema voor vandaag. Namelijk, we gaan het vredespad afwandelen. En langs dat vredespad zullen we een veertiental plaatsen vinden waar we spreuken van de heilige Franciscus van Assisi zullen beluisteren. Vrede, want we bevinden ons in de maand november, die traditioneel in het teken staat van het gedenken van het einde van de wereldoorlog natuurlijk. Hoewel dat niet het centrale thema zal zijn van onze tocht, nemen we het toch zeker mee in deze maand. Vrede ook omwille van het feit dat we ons in het jaar bevinden waar een bijzondere verjaardag van de encycliek Pacem in Terris van de heilige paus Johannes de 23e werd gevierd. Een encycliek die we trouwens hebben voorgelezen in het programma De Kerk Spreekt en die u integraal kan terugvinden op onze website. Vrede, omwille van het feit dat we allen vrede nodig hebben. En wanneer we denken aan vrede, dan denken we vaak aan het ontbreken van oorlog of conflict. Maar vrede is veel meer. Vrede is ook hetgene wat we kunnen vinden in Jezus zelf. We horen het tijdens de heilige mis. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Het zijn de woorden van Jezus op het moment dat hij verschijnt aan zijn leerlingen, na zijn marteldood aan het kruis. Vrede. Vrede zij met u. Vrede aan dit huis. Wel, wij willen in deze tocht ook bidden voor vrede. Vrede tussen de volkeren en de naties, maar ook vrede in onszelf. En vrede in de kerk. Vrede in het besef dat we die noodzakelijke vrede enkel kunnen vinden in Jezus Christus. Een blijvende vrede die volledige voldoening schenkt. En niet de tijdelijke vrede die de wereld belooft. Zo, 8 is het leidgetal voor vandaag. En ik ga hier de fiets op. We gaan een half uurtje fietsen richting Westhoeter. Simpelweg omdat er geen openbaar vervoer vertrekt vanuit Poperingen naar Westhoeter. Dus we gaan dat met eigen trappers doen. En gaan zo naar de kerk van ons beginpunt. En wij nemen u heel graag mee. Geen openbaar vervoer dus naar het beginpunt van onze tocht vandaag. En daarom nemen we de fiets. En zo verder doorheen het heuvelachtige heuvelland, richting Westhoeter dus. En Westhoeter heeft een bijzondere naamsgeschiedenis. Het is zo dat voor het eerst in 1089 een vermelding staat als Wistaltare. Jawel, het altaar naar het westen gericht. En op het grondgebied van West-Oeter werden voorwerpen uit het Neolithicum aangetroffen. En dan spreken we dus over de periode, wat men eigenlijk de jonge of de nieuwe steentijd noemt, prehistorische periode, waarin stenen werktuigen werden gebruikt. Het is rond 11.000 voor Christus tot aan de bronstijd loopt dat. En dus in die periode was hier al menselijk leven. In 1069 werd West-Oeter een zelfstandige parochie, waarvan het patronaatsrecht toekwam aan het kapittel van Terwaan. Op het grondgebied lagen drie heerlijkheden, waarvan de heerlijkheid West-Oeter onder Kasselrij Bel viel. In 1778 werd dit gebied onderdeel van Frankrijk en in 1781 kwam het terug bij de Oostenrijkse Nederlanden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef het dorp in geallieerde handen, maar het werd wel verwoest door beschietingen, waarna heropbouw nodig was. Op 6 september 1944 werd het dorp bevrijd van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. En de bevrijding van West-Oeter is eigenlijk gebeurd door Polen. En zij werden geëerd met de bouw van een kapel op het dorpsplein, waar we even voorbij komen, en dat is gewijd aan de Zwarte Madonna van Częstochowa. En dat is een heel belangrijk heiligdom in Polen, waar we toch graag nog even willen blijven bij stilstaan, ter ere van die Poolse soldaten die West-Oeter bevrijden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een zwarte Madonna, jawel, net zoals in Halle waar we de vorige keer waren. En zo weten we al dat die zwarte Madonna regelmatig opduikt in de geschiedenis van de Mariaverering. En één daarvan, een hele bekende, is de zwarte Madonna van Częstochowa. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het miraculeuze beeld of de afbeelding van de moeder gods. Van Jasna Góra, de grootste schat van Jasna Góra. Het maakte Jasna Góra reeds in de 15e eeuw tot een van de grootste Maria-heiligdommen in Polen. En nog de legende dat Sint-Lucas de evangelist, de schilder van het icoon was, nog het koninklijke beschermheerschap van Hedwige en Ladislaus, Jagiello, verklaren waarom dit zo gebeurde. En het gaat ook niet om verschijningen, want er zijn nooit Maria-verschijningen geweest in Jasna Góra. De reden voor het unieke karakter van deze plaats moet dus veel dieper liggen, en het lijkt erop dat de kracht en het mysterie die pelgrims naar de voeten van Onze Lieve Vrouw van Częstochowa lokken, in haar aanwezigheid ligt door middel van dat miraculeuze schilderij. Zonder het beeld zou Jasna Góra slechts een verzameling van gebouwen, memorabilia en kunstwerken zijn, misschien mooi en rijk, maar uiteindelijk een dood museum. De eerste vermelding van de wonderbaarlijke beeltenis van de moeder gods is te vinden in de Liber Beneficiorum van Jan Dlugosz. De beeltenis van Maria, de meest glorieuze en eerbiedwaardige maagd en vrouwe, koningin van de wereld en onze koningin, geschilderd in een vreemde en zeldzame techniek, met de meest bewonderenswaardige uitdrukking die de toeschouwers doordringt met een buitengewone vroomheid, alsof je naar een levend persoon kijkt. Het schilderij is een van de iconografische afbeeldingen van Maria, die bekend staat als Hodegetria, wat degene die de weg wijst betekent. Het beeldt Maria uit als de moeder van God, maar ook als de moeder van alle mensen. Er is weinig bekend over de oorsprong van die miraculeuze afbeelding en zijn geschiedenis tot 1382. In strikt historische zin is er geen of weinig informatie, alleen de traditie en verschillende vrome legendes, volgens welk de schildering van Onze Lieve Vrouw van Sjostakova werd geschilderd door Sint Lucas de Evangelist, en dat nog tijdens het leven van de heilige maagd Maria. En volgens dezelfde traditie werd het icoon geschilderd op een tafelblad uit het huis van de heilige familie in Nazareth. In de 4e eeuw zal de heilige Helena, jawel, de moeder van keizer Constantijn de Grote, het beeld naar Constantinopel brengen. Daar genoot het grote verering en was het een bijzondere hulp in tijden van kwellingen, zoals besmettelijke ziektes, epidemieën en dergelijke meer. Rond de 9e of 10e eeuw reisde het icoon naar het noorden, waar het zich uiteindelijk zou vestigen in de stad Belz, ten noordoosten van Lviv, in Rood-Ruthenië. In het jaar 1382 besloot Stanislaus, de hertog van Opole, die namens de Hongaarse koning Lodewijk I in Ruthenië regeerde, de icoon naar zijn kasteel in de regio van Silesië, om het te beschermen tegen een mogelijke ontheiliging door heidense Tataren. De traditie vertelt dat tijdens een van de belegeringen van de toren van Belz de heilige maagd in het icoon in de nek werd geraakt door een Tataarse pijl, die door het raam ging van de kapel waar het icoon ter verering was geplaatst. Toen de hertog op weg naar Opole even stopte in Jasnagora, liet Onze Lieve Vrouw hem haar wil weten. Ze wilde dat het wonderbaarlijke icoon daar zou blijven. Prins Ladislaus liet het beeld achter en in Jasnagora en vertrouwde het toe aan de zorg van de Paulinen, de witte monniken die hij had uitgenodigd in Hongarije. Verder kunnen we dus zeggen dat het icoon geschilderd is op 3 lindeplanken met de volgende totale afmetingen: 1,21,8 meter in de hoogte, de breedte is 81,3 centimeter en de dikte 3,5 centimeter. Het beeldt een half lange staande Madonna af met het kind Jezus op haar arm. Maria kijkt de gelovigen aan en haar ogen volgen hen ongeacht de hoek waarin ze naar haar kijken. Jezus is naar de pelgrims toegekeerd, maar houdt zijn blik niet op hen gericht. Op beide gezichten is een bedachtzame blik van ernst en afstandelijkheid te zien. De rechterwang van de Moeder Gods is gemarkeerd door 2 verticale, schuine strepen die evenwijdig lopen, en de 3e horizontale dwars op de neuslijn. Op de hals zijn 6 sneden te zien, waarvan er 2 duidelijk zichtbaar zijn en 4 minder duidelijk. Jezus, gekleed in een karmijnrode gewaad en rustend op Maria's linkerarm, houdt een boek in zijn linkerhand en heft de rechterhand op in het karakteristieke gebaar van een leraar, een heerser of zegenaar. Maria's rechterhand tegen haar borst wijst naar Jezus, de enige redder van de wereld. Het donkerblauwe gewaad en de mantel, de maphorion van de maagd, zijn versierd met gouden lelies uit de Angevin-dynastie. Boven het voorhoofd van de maagd plaatste de schilder een 6-puntige ster. De achtergrond is blauw en groen en lijkt op de tint van zeewater. Vergulde halo's rond de hoofden van Maria en Jezus, het symbool van God de Vader, zijn de dominante elementen van het icoon. Ze versmelten tot 1 lichte compositie die contrasteert met de donkere van het gezicht van de heilige figuren. Daarom wordt de Moeder Gods soms de Zwarte Madonna genoemd. In 1430, tijdens een plundering in Jasnagora, werd de kapel van het wonderbaarlijk icoon beroofd van dure offergaven en haar grootste schat, de icoon zelf. De kostbare sieraden van het icoon werden afgerukt, het werd met zwaarden bewerkt en in stukken gebroken. Het werd gevonden in de buurt van Jasnagora op een plek waar miraculeus water ontsprong en waar vandaag de kerk van Sint-Barbara staat. De monniken die brachten het beschadigde icoon naar Krakau, naar het hof van koning Ladislaus, die samen met zijn vrouw, de heilige Hedwige, de stichter is van het oudste deel van de Onze Lieve Vrouwkapel in Jasnagora. De restauratie van het icoon stond onder persoonlijk toezicht van de koning. Tijdens dit nauwgezette proces ontstonden er talrijke moeilijkheden met betrekking tot de schildertechniek. Het beeld van Jasnagora was waarschijnlijk zo beschadigd dat men besloot om een nieuw doek op het bord te plaatsen, dat als een reliquie werd beschouwd. De afbeelding werd opnieuw geschilderd, in overeenstemming met de afbeelding die te zien was op de oude beschadigde doeken, waarvan stukken onder het nieuwe doek werden achtergelaten. De littekens op het gezicht van de Moeder Gods zijn een blijvend overblijfsel van de ontheiliging van het icoon in 1430. Ze zijn tevens het meest karakteristiek en herkenbare kenmerk van de wonderdadige icoon en drukken symbolisch toegebrachte wonden en pijn uit. Er zijn veel van die sneden op het beeld, in de nek, in het gezicht, twee onder het rechteroog. Alsof Onze Lieve Vrouw ons wilde vertellen dat ze de moeder en koningin is van haar volk, dat eeuwenlang gemarteld en gekweld werd. En net zoals we aan het kruis haar hart doorboord zien door de zeven zwaarden van verdriet, van smart, zien we in het Jasnagora-icoon haar gezicht met de tekenen van geleden pijn. Het wonderbaarlijke icoon is geplaatst in een 17e-eeuws ebbenhouten altaar en heeft een speciale zilveren bedekking die het afschermt. Het is een scherm met een allegorische compositie die de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria voorstelt, gemaakt in 1723. Het wordt omringd door een bordure, gemaakt door de familie Jalinski in 1763. De bescherming wordt iedere dag om 6:00 AM opgeheven om de hele dag door een intiemere ontmoeting met de heilige maagd Maria van Jasnagora mogelijk te maken. Links van het wonderdadige icoon toont het altaar koninklijke insignes van Onze Lieve Vrouw, koningin van Polen, scepter en appel, gemaakt door een bedrijf in Warschau en aangeboden in 1926 door Poolse vrouwen. Rechts van het schilderij staat een gouden roos en een gouden votiefhart met de inscriptie Totus Tuus, overhandigd door de heilige paus Johannes Paulus II in 1979 en in 1982. Een ander ongewoon en ontroerend votief dat Johannes Paulus II naliet is de riem van zijn soutane. Toen hij werd neergeschoten, en de riem is ook bebloed, en het was dus de riem die hij droeg tijdens de moordaanslag op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan op 13 mei 1981. In het prille begin in Jasnagora verwierf dit icoon faam door wonderen en bracht het ook populariteit naar het Maria-heiligdom in Częstochowa, dat pelgrims uit heel Polen aantrok en in de eeuwen daarna ook uit verder gelegen Europese landen. En nog steeds is er sprake van mirakelen en wondere gebeurtenissen tijdens deze pelgrimstochten naar de wonderbaarlijke icoon van Onze Lieve Vrouw in Częstochowa. U ziet het, we gaan richting West-Oeter en komen zo deze rijke geschiedenis van een prachtig Maria-heiligdom in Polen tegen, dat zeer dierbaar was natuurlijk voor de heilige paus Johannes Paulus II, maar waar veel jongeren, onder andere door de Wereldjongerendagen ook geweest zijn en zeker ook een band hebben met dit heiligdom, dit Maria-heiligdom. In West-Oeter dus, op het dorpsplein uitgedrukt door deze kapel die er staat toe te wijden aan de Zwarte Madonna van Częstochowa. West-Oeter ligt in zandlemig Vlaanderen en dus het West-Vlaams heuvelland. De belangrijkste heuvels die we hier in de buurt kunnen vinden en die we ook op onze tocht zullen tegenkomen zijn Rodeberg met het Hellegat, Zwarteberg, Scherpenberg en Vedenjeberg. De enige kabelbaan van Vlaanderen, de stoeltjeslift Cordoba, verbindt trouwens de Vedenjeberg en de Rodeberg en we zullen er onder passeren gedurende onze pelgrimstocht. Op de hellingen van de heuvels ontspringen diverse bronnen, met beken als de Franse Beek, de Sulferbergbeek en de Pandoenebeek. West-Oeter ligt natuurlijk aan de Belgisch-Franse grens en de Douvebeek vormt over enige afstand als het ware de grensrivier. Altijd interessant om een stukje van de Vlaamse en hier zelfs ook Poolse geschiedenis te leren kennen. Wij gaan verder en komen zo langsheen de mooie landschappen die we in de buurt van Poperingen op weg naar West-Oeter kunnen vinden. Een van die plaatsen was een gelegenheid om opnieuw even halt te houden tijdens onze fietstocht richting West-Oeter.
Nauczył nas wołać do Ciebie. Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze.
Abba, Ojcze.
En we zijn ondertussen goed half weg en het is ongelooflijk genieten in het ochtendzonnetje met de fluitende vogels en de prachtige landschappen rond Poperingen, richting West-Oeter dus. En op een bepaald moment kwam ik voorbij een wat eruit zag als een soort van boomgaard, een kwekerij. En er staat hier dat hier kiwibessen worden gekweekt. En dat is vrij uniek in ons land, want er zijn slechts 12 telers en dit is er dus één van. Drijvende krachten achter deze onderneming zijn Bribusijnen en Robert Lemiègre. En ze telen niet enkel kiwibessen, maar verder doen ze ook aan varkensteelt en akkerbouw. De inspiratie kwam van hun zoon, Joren, die op een dag thuis kwam met het idee en zo zijn ouders kon overtuigen om de piste verder te onderzoeken. En niet veel later hebben ze dus het eerste veld aangeplant. Het plukken, dat is een familiegebeuren. Jaarlijks komen zij helpen op een grote familieplukdag. En als u dus voorbij de plaats komt, als u de route zelf ook volgt vanuit Poperingen met de fiets naar West-Oeter, dan heeft u de mogelijkheid om een QR-code te scannen en Brie zelf te horen vertellen over haar passie voor de kiwibes. En er staat hier ook een bank waar u even kan rusten. In het kader van het project Boer zoekt bank, wel de pelgrim heeft ze al gevonden, en kan u aan de hand van de verschillende knooppunten en het plannetje een leuke fietstocht maken van 40 kilometer. Langs 6 verrassende landbouwbedrijven, waar dus telkens zo'n rustbank te vinden is. De landbouwer vertelt steeds aan de hand van die QR-code over de productie van het voedsel en zijn passie voor destil. En uiteraard heb je ondertussen nog de mogelijkheid om te genieten van het mooie uitzicht en de rust van de Westhoek. De start en de aankomst is trouwens op de Grote Markt van Poperingen. Mocht u dat eventueel deze tocht opnieuw willen doen of willen uitbreiden met nog een andere activiteit. Onbekend is onbemind, zegt men, dus zeker de gelegenheid om onze boeren beter te leren kennen. Het is een prachtige fietsroute richting Westhoeter, langs het water, ook al heel veel mooie watervogels gezien en, zoals u kan horen, rustig. Zo, een korte adempauze hier in het kiwibesveld en we gaan terug de fiets op richting Westhoeter en de kerk die het eigenlijke beginpunt is van onze pelgrimstocht vandaag. Zo komen we aan in Westhoeter en het beginpunt van onze pelgrimstocht vandaag, de Sint-Eligius of Sint-Eloïskerk. De oudste vermelding van Westhoeter dateert uit een document van 1069. En daaruit leiden we af dat Westhoeter al in de 9e eeuw een gevestigde parochie is. Tijdens de middeleeuwen werd het oorspronkelijk Romaanse kerkje geleidelijk tot de huidige gotische Hallenkerk omgebouwd. Alleen de 12e eeuwse Romaanse toren uit ijzerzandsteen heeft de vele verwoestingen enigszins doorstaan. En dat kan je trouwens ook zien van zodra je eigenlijk richting de kerk komt. De toren is heel opvallend ook in zijn kleur, dus die ijzerzandsteen die een rode aanschijn heeft, is zeer opvallend. De oudste afbeelding van de kerk in de Flandria Illustrata van Sanderus uit 1644, die getekend werd door de Westhoeterse illustrator Veda du Plouich, leert ons dat de toren oorspronkelijk in het midden stond, met de sacristie aan de oostkant en de hoofdingang in het westen. In 1794 legden Franse soldaten kerk en dorp in de as. tijdens de wederopbouw in 1805 tot 1807, wordt de kerk vergroot en volledig gespiegeld. Daarom ligt het koor nu aan de overzijde of de westkant. Na de verwoesting tijdens de slag om de Kemmelberg in 1918 wordt de kerk in de periode 1922 tot 1924 volgens het oorspronkelijk plan van 1805 herbouwd. En als we even de kerk rondgaan, dan zien we boven de ingang van de kerk een keramisch werk van de Poperingse kunstenaar Lucien de Geus. De Heer is mijn behoeder. Het herinnert aan de veilige terugkeer van alle West-Oeterse gedeporteerden na de Tweede Wereldoorlog. Het is een bareliëf dat in 1957 door de inwoners van West-Oeter aan de kerk werd geschonken. We gaan via de linkerkant verder en dan vinden we de oudste van de drie aanwezige biechtstoelen, een 17e-eeuwse eikenhouten biechtstoel, en de twee andere dateren uit 1924, en dus van veel recentere datum. Een ander keramiekwerk dat we hier zien is het laatste avondmaal van de Oostenrijkse kunstenaar Hans-Heinz Gull, dat in 1958 in Beernem als voorpaneel voor een altaar werd gecreëerd. In 2008 schonk Elisabeth van de Wege het aan de parochiekerk hier. In het koor zien we een houtsnijwerk van de vier evangelisten, samen met Jezus Christus. Het zijn de restanten van de preekstoel uit 1925, die in 1970 werd ontmanteld. En van links naar rechts zien we natuurlijk de heilige Marcus met het symbool van de leeuw, de heilige Matthäus met het symbool van de engel, Lucas met het symbool van de stier en de heilige Johannes, het symbool van de arend. Een andere West-Oeterse kunstenares, Jenny Heijman, heeft in de vorm van 6 schilderijen haar interpretatie weergegeven van het bekende zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi. Jawel, daar heeft u de naam al gehoord, de heilige die ons vandaag zal begeleiden. Vooraan vinden we het schelleken, en dat is het oudste en kleinste klokje van de kerk dat in 1597 werd gegoten. Klokje is te oud en te broos geworden om nog naast haar veel jongere zus en broers, Maria Rosa, die in 1929 werd gegoten, Eligius in hetzelfde jaar en Donatus in 1977 te functioneren. Maar het klokje is hier wel nog aanwezig. Onze tocht begint dus in de kerk, bij Jezus Christus, die we gaan groeten, in het tabernakel aanwezig, en natuurlijk ook aan onze lieve vrouw, brengen wij een groet en vragen wij zegen over deze pelgrimstocht. En daarna gaan we even richting het beeld van de heilige Franciscus van Assisi hier buiten. En dat gaan wij doen nadat we dat befaamde zonnelied een stuk kunnen beluisteren. De prachtige versie van Brandoardi, die je ook regelmatig op onze radio hebt al kunnen horen. Heel toepasselijk, Laudato si o mi Signore, en dat is natuurlijk ook een verwijzing naar het belang dat Paus Franciscus hecht aan de zorg voor de schepping, en dat in maar liefst 2 encyclieken ondertussen. Laudato si en Laudato Deum, die op 4 oktober 2023 de liturgische gedachtenis van de heilige Franciscus van Assisi verscheen. En de schoonheid van die schepping die hebben we onderweg naar West-Oeter al mogen proeven en zullen we ongetwijfeld op onze tocht verder tegenkomen. Naderen wij het tabernakel en bidden we samen een Onze Vader, alvorens we naar het Maria-altaar gaan en daar een weesgegroet zullen bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer, op voorspraak van de heilige maagd Maria en de heilige Franciscus van Assisi, vragen wij u om deze tocht te zegenen. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons.
Enkel u komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigt de licht, allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Is een wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Moge zij uw goede naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan. De nacht toen klaar en helder scheen ze geven. Wees geloof voor broeder wind, die in wolken regen wint. En verspreid op dat uw schepping moge leven. De water, voor het koele reine water, dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur, dat ons warm dient late uur. In zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen, o mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilder van kleuren, in de bomen, in het gras en al wat leeft. Wees geloof voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende, en dan wonen. En gezegend ook degenen die door vrede te verleen zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en teer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegend zijn nog deze die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor eeuwig in uw liefde deel.
Het vredespad, dat is uitgewerkt vanuit Westhoeter en als het ware dus, zoals ik al zei, een grillige, achtvormige lus vormt van 15 kilometer, begint dus bij de kerk en eindigt ook hier. Onderweg vinden we 14 plaatsen waar keramische tegels zijn aangebracht, die de mensen van vandaag willen helpen nadenken over het thema van vrede, barmhartigheid en alle andere zaken die aan het hart lagen, die nauw aan het hart lagen van de heilige Franciscus van Assisi. Wij gaan dat ook doen vandaag en we doen dat aan de hand van teksten van de heilige zelf. Maar wie is die Franciscus van Assisi nu? U heeft ongetwijfeld al over hem gehoord. Hij is een van de grote heiligen van de kerk. Een heel belangrijke figuur ook voor het religieuze leven. In het jaar 1181-82, men is dat niet helemaal zeker, maar rond die periode, wordt dus in Assisi de oudste zoon van Pietro di Bernardone en Dona Pica geboren. Hij is een rijke lakenkoopman en terwijl zijn vader op zakenreis is naar Frankrijk, ziet hij het levenslicht. Zijn moeder noemt hem Johannes. Maar bij terugkomst hernoemt zijn vader hem Franciscus, Frans mannetje, als eerbetoon aan het land waar hij zijn rijkdom aan te danken heeft. Een eerbetoon ook aan God. Deze Franciscus zal opgroeien tot de leider van de jeugd van de stad, heel populaire jongen. Geen feestje ging aan hem voorbij. Eigenlijk is hij voorbestemd om de rol van zijn vader over te nemen, maar hij heeft hele andere plannen. Hij wil ridder worden. En zodra er een burgeroorlog tussen Assisi en het naburige Perugia, de eeuwige aartsrivaal van de stad, uitbreekt, grijpt Franciscus zijn kans en gaat mee op oorlogspad. Assisi verliest de strijd en Franciscus komt, dankzij zijn hele dure kleren, in de gevangenis terecht. Na meer dan een jaar kan zijn vader hem uiteindelijk vrijkopen, maar hij was ondertussen ziek geworden. Hij weet eigenlijk niet meer wat hij met zijn leven aan moet. Hij is dus niet alleen lichamelijk ziek geworden, maar hij is ook de moed verloren. Komt in een soort van depressie terecht. Moet hij dan toch de zaak van zijn vader overnemen? Ridder worden? Of is het nog iets anders? Hij geeft het niet op. Een tweede kans, een tweede poging om ridder te worden. Hij wil mee op kruistocht. Maar reeds aan de andere kant van de berg Subasio, waar Assisi tegenaan ligt, loopt hij vast. In een droom wordt hem de vraag gesteld: wie wil jij dienen? De Heer of de knecht? De Heer natuurlijk. Hij krijgt het advies terug te keren naar Assisi en daar af te wachten welke opdracht de Heer hem zal geven. En korte tijd later zal Franciscus een Melaatse ontmoeten. Melaatsen werden in die tijd buiten de stad gehouden. Dat was in de tijd van Jezus ook al zo. Ze waren gevaarlijk en dienden met een ratel aan te geven dat ze er waren, zodat iedereen op tijd kon wegvluchten. Echte mensen in de periferie, zou paus Franciscus zeggen. Maar in plaats van zich gauw uit de voeten te maken, komt Franciscus van zijn paard af en geeft de Melaatse de vredeskus. En vanaf dat moment weet hij dat hij voor de armen, de minsten, wil zorgen. Een ander belangrijk moment is een innig gebedsmoment in het kerkje van San Damiano. Voor het kruis dat daar hangt en dat trouwens ook hier in de kerk hangt. Zeer groot, het San Damiano-kruis. Tijdens het gebed antwoordt het kruis hem. Jezus zegt: Franciscus, zie je niet dat mijn huis in verval is? Ga en herstel mijn huis. Nu, Franciscus die neemt dat letterlijk op en hij begint het vervallen kerkje en de vervallen kerkjes rond Assisi te restaureren. Eerst San Damiano en dan, daaropvolgend, nog andere. En om voor het opknappen aan geld te kunnen komen, steelt hij stoffen uit de winkel van zijn vader. En als zijn vader dat merkt, daagt hij hem zelfs voor de rechter. Deze verwijst de vader door naar de bisschop. En de bisschop zegt: dat Franciscus het geld moet teruggeven. Hij neemt echter een radicale stap. Hij trekt al zijn kleren uit en geeft die ook terug aan zijn vader. Vanaf nu heeft hij nog maar één vader, die in de hemel. De bisschop bedekt Franciscus naaktheid met zijn mantel en geeft hem nieuwe kleren. Nadat hij het kerkje van San Damiano heeft gerestaureerd, is Santa Maria degli Angeli op een open plekje in het bos aan de beurt, in Portiuncula. En in dit tweede kerkje hoort hij de uitzendingsrede van de apostelen: neem niets mee. Geen beurs, niets. Nu weet hij wat hij wil. Nu weet hij wat God van hem wil. Het evangelie beleven door arm te zijn, door de wereld te gaan en mensen op te roepen tot bekering. Zo wil hij Christus op een radicale manier navolgen. Radicaal in de liefde. En tot zijn eigen grote verbazing trekt dit volgelingen aan. De broeders besluiten zich fratres minores, broeders van de minderen, oftewel minder broeders te noemen. En zodra ze met z'n twaalven zijn, gaan ze naar de paus om goedkeuring te krijgen. En dankzij een droom van de paus, ervoor, maar in een armzalig mannetje, de Sint-Jan van Lateranen basiliek omhoog houdt. Hij herkent in Franciscus dat mannetje uit zijn droom. Weer enkele jaren later meldt zich een eerste vrouw die zich wil aansluiten bij Franciscus. Trouwens, hier aan het Mariabeeldje in de kerk vinden we noveenkaarsen van deze vrouw, de heilige Clara van Assisi. Met haar sticht hij de orde van de arme vrouwen, na de dood van Clara de Clarissen genoemd. En Clara gaat met haar zusters bij het kerkje van San Damiano wonen. Later zal Franciscus ook nog een derde orde stichten, een lekenorde, bedoeld voor mensen, al dan niet gehuwd en met kinderen, die de idealen van Franciscus en Clara geworteld in het evangelie willen navolgen. De jaren gaan voorbij en het werk van Franciscus is gezegend. Vele duizenden broeders zijn er reeds in Zuid-Europa. En dan staat hij de leiding van de orde af. Hij gaat met de 12e kruistocht mee. Nee, niet om te vechten. Het ridderideaal komt niet terug naar boven. Hij heeft namelijk het verlangen om de sultan van Egypte te spreken. En wonder boven wonder, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, lukt dit. En beide mannen hebben een zeer goed gesprek met elkaar over vrede. Het is de start, zou je kunnen zeggen, van de interreligieuze dialoog. Maar ook de aanwezigheid van de minderbroeders in het heilig land. Die tot vandaag voortduurt. U weet, de custodie van het heilig land is in handen van de Franciscanen. Teruggekeerd naar Italië, besluit Franciscus om broeders over de Alpen te sturen. Zelf trekt hij zich terug om de regel van de orde op schrift te stellen en veel te bidden. In de buurt van Greccio laat hij op 24 december, de kerstnacht, de eerste kerststal bouwen, om de mensen te laten zien in welke arme omstandigheden God mens geworden is in Jezus. Het gebedsleven, het bidden van Franciscus, zal een hoogtepunt bereiken op de berg Laverna in Toscane. In een visioen dat hem wordt geschonken, ziet hij een gekruisigde serafijn. En meteen daarna worden de kruiswonden van Christus in het lichaam van de heilige Franciscus gedrukt. Hij wilde Christus zo precies navolgen dat hij nu gelijkvormig aan hem is geworden. Hij zal uiteindelijk steeds zieker en zwakker worden. Ook heiligen zijn sterfelijk. En na een mislukte oogoperatie ziet hij nauwelijks nog. Hij ligt ziek bij San Damiano, de heilige Clara verzorgt hem. En op dit ziekbed schrijft hij dat prachtige zonnelied dat we daarnet mochten horen. Waarin hij de zon, de maan, de sterren, de vier elementen oproept om God te loven door te zijn wie ze zijn. De betrokkenheid op de hele schepping wordt op die manier uitgedrukt op het sterfbed van Sint Franciscus. 2 jaar nadat hij de wondtekenen van Christus heeft ontvangen, de stigmata, is hij zo zwak en ziek dat hij zijn einde voelt naderen. Hij laat zich naar zijn geliefde Portiuncula brengen, om daar, bij het kerkje van Maria ter Engelen, Maria degli Angeli, zuster Dood, zoals hij haar noemt, af te wachten. Hij getuigt nog 1 keer van zijn onthechting, door zich ontkleed op de naakte grond te laten liggen. Hij wil sterven in volstrekte armoede. Hij laat zich het verhaal van het laatste samenzijn van Jezus met zijn leerlingen voorlezen, zoals de evangelist Johannes dat heeft opgeschreven. Vraagt het loflied van de schepselen te zingen en gaat zijn broeders voor in het bidden van Psalm 142. Zo sterft hij in de avond van de 3e oktober 1226 op amper 44-jarige leeftijd. 44 jaar. En als we het levensverhaal horen van de heilige Franciscus, dan denken we dat hij minstens het dubbele moet gehad hebben. De enorme werkzaamheden die hij heeft verricht dankzij de genade Gods. En dat sterkt ons in de overtuiging dat God alles kan. Het belooft een mooie weg te worden, nu we de figuur van de heilige Franciscus een beetje beter hebben leren kennen. En dan beginnen we aan deze tocht met een eerste tekst van deze grote heilige. En zo, dierbare luisteraars, medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van onze nieuwe pelgrimstocht. Een volgende keer gaan we er daadwerkelijk aan beginnen, zij het aan het stapgedeelte van onze pelgrimstocht, vertrekkend aan het beeld van de heilige Franciscus van Assisi, gaan we zo het heuvelland verkennen. Graag tot een volgende keer.